Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in deze uitzending van De Kerk Leeft. Vandaag heb ik bij mij in de studio de pastoor van Lubbeke, eerwaardheer Geert Leenknecht. We zijn heel blij dat hij tot bij ons is gekomen vandaag. En we zullen vandaag ook kennis maken met hem. Goeiedag, eerwaarde, hartelijk welkom. Zou u zichzelf misschien eerst kort willen voorstellen? U bent op dit moment pastoor van Lubbeke. Wat zijn uw taken daar zoal?
Dank u wel voor de uitnodiging. Ik ben pastoris verbonden aan een nieuwe parochie die in ons bisdom is ontstaan in een samenwerking met oudere parochies Opdorp, Opstal, Buggenhout, Lubbeke, Wieze en Denderbelle. En mijn taak is in de eerste plaats om samen met de collega en met de parochieploeg te werken aan de uitbouw van die samenwerkingsverbanden, waar we elkaar proberen te ondersteunen en te helpen in de ontwikkeling van een nieuwe geloofsgemeenschap. Als pastoor ben ik verbonden voor de Lubbeke parochies, Lubbeke, Wieze en Denderbelle. Ik doe het typisch pastorale werk, zoals elke pastoor, denk ik, proberen te schipperen tussen wat je probeert te doen en wat je probeert nieuw te ontwikkelen en mensen te ontmoeten en wat te helpen ondersteunen, naast het administratieve werk dat er soms ook bij komt en dat soms ook wel een zware last kan zijn.
Ja, want de afgelopen jaren is het werk voor veel parochiepriesters wel enorm toegenomen, hè?
Ja, dat klopt. Ik heb wel het voordeel dat wij een pastorale, een administratieve medewerker hebben die voor een aantal uur bezoldigd werk doet. Maar het meeste is toch wel coördinerend werk ook. En dat vraagt toch wel wat, vraagt wat tijd ook, vergaderingen voorbereiden, verslagen opvolgen, bekijken wat er eigenlijk moet van mijn kant dan gebeuren. Gelukkig zijn er medewerkers en vrijwilligers die de parochie proberen te dragen, maar de coördinatie is dan nog altijd in de handen van de pastoor zelf en dat is niet altijd makkelijk of... Maar goed, het is een stuk van de opdracht natuurlijk ook. Hè.
Ja, we zullen het daar later nog wat uitgebreider over hebben, maar ik zou het eerst een beetje willen hebben over uw achtergrond. Hoe bent u terechtgekomen waar u nu bent, dus als pastoor? Bent u ook uit de streek waar u nu pastoor bent afkomstig? Of,
nee. Hoe? Nee. Ik ben een West-Vlaming. Ik ben geboren in Menen, maar mijn ouders wonen in Dadenzelen. En ik heb een hele weg afgelegd al om een priester te kunnen worden. Ik kom uit een traditioneel katholiek gezin dat in die tijd nog bodembedekkend was, maar waar mijn ouders zich al een beetje aan het loskomen waren van de traditionele wekelijkse liturgische praktijk, wat typisch was voor die tijd ook en typisch ook voor hun generatie. Ik heb zelf de liturgie wat leren ontdekken toen ik, 14, 15 jaar was. En wat interesse ook had in wat er gebeurde in de kerk. En daar ben ik, en dat zijn twee belangrijke figuren toch, die hebben meegespeeld ook voor mijn priesterroeping. Door twee priesters geïnspireerd geweest, dat was de thuispastoor, Lode Saint-Martin, die toen pastoor was in Dalenzelen en die een heel verfijnd man was, die vooral ook met veel smaak, aandacht had om uitstraling te creëren in de kerk zelf en de parochiepastoraal in die mate te animeren dat medeverantwoordelijkheid kon groeien ook. Wat toen een beetje in aanzet was. En dat ook zijn persoonlijkheid heeft mij heel sterk geïnspireerd. De uitstraling die hij had, maar ook wat hij deed, vond ik schitterend. En ik kreeg daar ook ruimte om al met liturgie wat bezig te zijn. Ik was toen nog, 17 jaar, als ik al wel wat in de Bijbel had gesnuisterd en toen nog niet besefte dat liturgie eigenlijk vooral als basis heeft Bijbelse teksten. Dat was voor mij nog niet zo duidelijk, maar nu dat ik zelf daar wat rond gestudeerd heb, ben ik daar eigenlijk wel blij, omdat ik al initieel daar wat gevoeligheden rond had. En dat heeft mij ook de ruimte gegeven om mij daar verder in te ontwikkelen ook. Een andere figuur is Roger van Opelinus, die mijn priesterleraar was op de Vrije Middelbare School in Roeselaren. De man was heel sterk geëngageerd achter het ijzeren gordijn, met heel veel aandacht voor de problematiek die er toen was rond het communisme dat toen nog heel sterk leefde en de kerk wat onderdrukte. Maar ook een kerk die in armoede zat en die heel veel aandacht had voor de sociale problematiek. En die twee mensen zelf hebben mij wel wat geïnspireerd en wat geraakt ook. En ik denk dat dankzij hen ook mijn roeping wat gestalte is beginnen krijgen. Of de aandacht voor de priesterroeping wat in het oogmerk is gekomen. En ik ben daar toen begonnen aan een opleiding in eerste instantie vanuit de Benedictijnentraditie, omdat ik daar begonnen ben. En door mijn theologische vorming die ik kreeg in Gent, ben ik daar blijven hangen en ben ik ook in die zin pastoraal wat meer kunnen engageren. En ben ik ook diocesaan parochiepriester geworden voor het bisdom Gent.
Ja. Op welke leeftijd heeft u dan beslist om de priesteropleiding te volgen?
Ik ben eerst begonnen op 18-jarige leeftijd, maar ik heb van thuis uit was dat niet zo evident. En er was wat oppositie. Ze hadden alle goede bedoelingen met mij, mijn ouders, maar ja, dat was niet zo evident. Men verwachtte dat ook niet. Ik was ook de enige zoon, ik heb wel twee zussen. Men had een traditioneel beeld van huisje, tuintje, gezinnetje, kinderen, voor hen dan kleinkinderen. En ja, men heeft mij nooit echt super tegengewerkt, maar die steun was er in eerste instantie niet. Dat heeft mij ook tot reflectie gebracht, dat ik moest toen nog mijn legerdienst doen, ik ben nog van die generatie, zo oud ben ik al. Dus ik heb daar gebruik van genomen ook, om eerst een soort van break te krijgen en mijn legerdienst te doen. En dan ben ik wat gaan werken in een meubelfabriek. Mijn vader zelf had ook altijd gezegd, ja, je mag van mijn part zoveel studeren of dat je wilt, maar je moet wel ook weten wat dat is om te werken. En daar ben ik hem nu eigenlijk wel dankbaar voor ook. Ik heb daardoor ook geleerd dat het leven niet altijd is zoals dat je het zelf zou willen. En ja, dat heeft mij kansen geboden. Ik ben dan priester geweest in 1998, dus ik was toen ongeveer 33 jaar. Heb ook de hervormingen van het seminarieopleiding meegemaakt in het bisdom Gent, waardoor dat ik naast de traditionele ook moest gaan inwonen en stage gaan doen. Inwonen bij een parochiepriester en van daaruit dan ook ervaring opdoen en begeleid een dagindeling leren ontwikkelen en leren zelfstandig werken ook. De stage die we toen deden was heel intens ook. We moesten elke dag een verslag opmaken van wat heb ik gedaan en wat heb ik naar mijn aanvoelen niet goed gedaan, waar heb ik tijd in verloren, wat lukte mij wel, wat lukte niet. Dat werd op het einde van de week dan met de stagepastoor doorgenomen. En op het einde van de maand, of twee keer op de maand, werd dat ook met de stagebegeleider besproken. Dus we hebben een heel intense stage gehad, die deugdoend was. Want daar, denk ik, pluk ik nu nog de vruchten van. Kan ik veel doen, zonder al te veel tijd te verliezen.
Ja. En als u zegt, het was in mijn gezin niet evident om priester te worden, dus dat er niet echt een tegenwerking, maar er ook geen enthousiasme was rond uw beslissing. Hoe heeft u dat op die leeftijd dan, op die jonge leeftijd, uitgelegd? Wat betekende het priesterschap voor u?
Op dat moment hebben we natuurlijk nog een niet uitgezuiverd beeld rond het priesterschap. Je laat je vooral in de eerste plaats, denk ik, leiden door het enthousiasme dat je ziet van een aantal geïnspireerde mensen, zoals de twee priesters die ik daarnet opsomde. Maar ik weet nog goed, ik was toen ook betrokken in de jongerenkerk in Roeselaren. En in die tijd kwamen de seminaristen daar af en toe, als die op vakantie waren, daar naartoe. En het is een vaag beeld die ik heb, maar ik herinner mij wel dat daar toen een aantal jonge seminaristen binnenkwamen en heel vrolijk en heel gelukkig uitstraalden. En ook dat is een trigger geweest om te zeggen, oké, een mens kan toch gelukkig zijn ook, ook in dat werk. Ik besefte toen wel ook, ik had toen al wel het beeld van, het is een opdracht die niet vandaag meer evident is, in die tijd toch niet. Die omslag was al bezig ook, je voelde ook wel dat het een uitdaging was, maar dat het een uitdaging was die mensen kon gelukkig maken ook, werd voorzeker ook door die jonge mannen die ik toen zag heel sterk onderlijnd. En ik dacht, oké, dat ga ik doen. Ja. Ik ga ervoor gaan. Ik heb wel toen in die tijd heel lang gepraat met zowel die priesterleraar, Roger van Apollinus, als met mijn pastoor, Lolle Saint-Martin. En die hebben mij ook een wat realistischer beeld gegeven ook. En mij ook niet direct gepusht, maar juist mij dermate ook tot bevraging gebracht, zodanig dat ik wel heel goed wist waar ik aan begon. Natuurlijk, het is maar door erin te staan dat je het ook echt leert kennen. Hè.
En hoe blikt u terug op uw tijd in het seminarie?
Dat was een schitterende tijd. Daar hebben we echt heel veel plezier gehad. Ik heb nog de periode meegemaakt dat het een groot jaar was, dat zich voorbereidde op hun wijding. We noemen het nog altijd het grootjaar. Er waren toen 12 kandidaten die priester werden gewijd. En dan opeens viel alles terug op een heel klein groepje. Ik durf het aantal niet meer erop plakken. Ik denk dat we toen met 8 of 10 waren, verspreid dan over de andere volgende jaren. Totdat we uiteindelijk met een klein aantal nog overbleven. Maar dat maakte, die band was heel goed. Ik herinner me nog dat we 's avonds hadden we de gewoonte of traditie, als we van een vergadering van de parochie terugkwamen, dat we om 10 uur afspraken in de tv-plaats. En daar werd iets gedronken ook. En eigenlijk was dat een soort van samenkomen, om dan uiteindelijk naar uw bed te gaan of naar uw kamer en nog wat verder te doen. Maar dat gaf zo'n... dat creëerde zo'n goede band, dat we op een bepaald moment zelfs bijna hadden afgesproken, laten we aan monsieur Luisterman vragen of dat we niet allemaal kunnen benoemd worden in één, wat niet het geval was. De bisschop toen had ook zijn visie, was een heel strategisch denker op dat vlak. Maar we dachten, oké, dat zou tof zijn, moesten wij kunnen samenwonen en van daaruit ons werk gaan doen. Want het klikte wel heel goed ook. Ja,
een beetje in de geest van een oratorium.
Ja, schitterend. Het was een schitterend team ook. We begrepen elkaar ook, we hadden tijd om met elkaar te praten ook en om te ventileren soms, wat echt wel belangrijk is, dat heb ik nu ondervonden ook. Soms is de eenzaamheid een probleem, al ervaar ik het zelf nu voorlopig als een moment om weer tot mezelf te kunnen komen. Dus soms is die eenzaamheid voor mij ook een moment van stilte en van rust. Maar de schrik is natuurlijk, ja, wat dan als we ooit in pensioen moeten gaan en 75 zijn? Wat dan, hè?
Ja. Ja, want u spreekt over hoe u er enorm van genoten heeft in uw seminarietijd, om dus ja, ervaringen te kunnen uitwisselen, in dezelfde geest eigenlijk, voor hetzelfde doel zich in te zetten. U heeft ook aangehaald dat u even bij de Benedictijnen bent geweest, wat dan toch een gemeenschapsleven was. Is er voor u nu, als parochiepriester, ja, ook een netwerk waar u een beetje op kan terugvallen, een priesternetwerk? U spreekt van eenzaamheid soms, maar is er toch mogelijkheid om te ventileren en eens samen te komen met priesters van jullie bisdom?
Ja, ik heb een drietal priesters waar wij op kwartaalniveau met elkaar samenkomen. En dat is wel deugddoend. Tot voor kort hadden we dat ook in het decanaat, dat wij met de pastoors-moderatoren samenkwamen, en dat mis ik nu wel een beetje, dat is er niet meer. Dat gaf ook de kans om een keer een aantal zaken te bespreken die op een niveau zijn die soms ook, die alleen kan begrepen worden als je priester bent, zo van, ik zit daar toch wel mee, of ik worstel daarmee, of ik weet niet goed hoe ik daar moet mee omgaan. Pas op, ik wil niet elitair klinken, hè, maar dat probeer dan soms wel andere mensen te bespreken natuurlijk. Hè, maar ik denk dat het belangrijk is dat we momenten creëren waar we ook samenkomen. Al was het maar om elkaar te ondersteunen ook in het werk dat we moeten doen, of minstens om ruimte te krijgen om te ventileren en ook begrepen te worden. Omdat je in dezelfde context zit, in dezelfde situatie zit en dat je makkelijker met elkaar dan eventueel kunt verstaan wat de ander bedoelt en hem of hem wat kunt helpen ook daarin.
Ja. Ja. Het is intussen tijd voor een eerste muzikale onderbreking. We zetten dadelijk graag ons gesprek verder.
Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u. Ik prijs u met heel mijn hart, ik prijs u met al mijn kracht, met heel mijn hart, met al mijn kracht. Heel mijn hart is van u. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u. Mijn hoop is op u, Heer, mijn kracht is in u, Heer, mijn hart is van u, Heer, van u. Van u, van u.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met priester, parochiepriester van Lebbeke, Geert Leenknecht. We hebben het daarnet een beetje gehad over uw achtergrond, hoe u dan tot de priesterroeping bent gekomen. En u zei ook dat doorheen de jaren uw beeld, zoals bij iedereen, van het priesterschap wat is uitgezuiverd. Hoe zou u het priesterschap omschrijven vandaag?
Ik denk dat de invulling van het priesterschap fundamenteel altijd hetzelfde blijft. Het is een dienstwerk en je bent gegeven aan de mensen en de mensen worden naar jou toevertrouwd. Het is dus aan u om op weg te gaan met hen en Christus beter te leren kennen en die verbondenheid in de kerkgemeenschap te bevestigen en te ondersteunen waar het kan. Maar de invulling verandert wel in die zin dat de context ook wel aan het veranderen is. We zien ook dat ons bodembedekte katholicisme in Vlaanderen er niet meer is. En dat het meer en meer ook bewustere keuzes worden. En dat maakt dat de manier waarop je naar de mensen toestapt of met mensen mee bezig bent, dat het ook anders wordt. Dus op zich is de fond hetzelfde, alleen is de wijze waarop dat we het doen heel sterk aan het veranderen. Ik denk dat voor vandaag authenticiteit een heel belangrijk aspect is in het priesterschap. Wat misschien vroeger minder was. Ja, verstaan we nu niet verkeerd, vroeger was het even goed. Maar nu denk ik dat het heel belangrijk is dat je durft uit te komen waar je voor staat. En geen schroom te hebben ook. Dat je durft getuigen over je geloof in Christus. En over diegene die in u leeft en doorheen u kan werken ook. Het vraagt ook dat je de taal wat beter probeert te ontwikkelen om daarover te praten. En dat is niet zo evident, want we hebben er de vormen niet voor gekregen ook. Dat de spiritualiteit die in u leeft, dat je dat ook durft expliciteren. En ook dat hebben we niet echt geleerd, omdat het allemaal zo evident was. Dus dat is eigenlijk een flexibiliteit die van de priester vandaag verwacht wordt, waar hij eigenlijk ook niet echt de juiste tools voor gekregen heeft. Dus hij moet die zelf ontwikkelen. De aanwezigheid op sociale media is ook een van de nieuwe ontwikkelingen waar we de een al wat meer en liever dan de ander daarmee bezig is. Je biedt kansen om in een gewoon gesprek, ik ben op sociale media wel bezig en ik ga eventueel iets posten dat ik een vervelende reiger heb in mijn tuin die mij ambeteert. Maar ik ga in een volgende moment ga ik ook een religieuze reflectie bieden. En doordat mensen graag die fait divers over die reiger of over andere zaken volgen, of dat ik hier nu bij Radio Maria zit, dat is ondertussen al op sociale media geplaatst, gaan mensen ook tussendoor, en ik denk dat ik dat moet doen, want dat is ook iets waar ik van leef en waar ik ook graag mee in verkondiging naar buiten treed. Die mix krijgen ze. Ze doen ermee wat ze willen, maar ze krijgen het wel. En dat zijn opdrachten, het zijn andere manieren van aanpak ook, die ervoor zorgen dat we, als we getuigenis brengen in onze verkondiging, wat ik denk voor deze tijd superbelangrijk is, dat je durft verkondigen ook, maar dat je ook authentiek overkomt in wat je probeert te doen. En het is niet altijd makkelijk. Ik denk dat dat voor elke gelovige zo is. Je wordt geconfronteerd met jezelf. Wie ben ik en hoe ga ik om met mijn geloof? En hoe probeer ik dat te verzoenen, dat ik toch geen karikatuur word? Dat is echt een uitdaging.
Is het iets dat voor u in lijn van uw karakter ligt, om te staan waarvoor u staat? Of is het iets waar dat u ook bent in moeten groeien?
Ja, dat is een goed punt. mijn karakter speelt uiteraard bij mij zeer, zeer zeker mee. Ik had het er in de loop van deze week over. Ik werd een beetje aangesproken op op het feit dat ik soms duidelijk aanwezig ben ook. En ik weet van mezelf dat ik geen grijze muis ben en het ook nooit zal zijn, of toch voorlopig nog niet zal zijn. Dat maakt ook dat je standpunten inneemt die duidelijk zijn. Ik moet wel af en toe de reflectie maken, heb ik dat nu goed gedaan? Is mijn verwoording goed geweest? Is de manier waarop ik het gedaan heb goed? Maar het belangrijkste voor mij is toch, doe ik het om goed te doen? En dus het veranderen van dat priesterbeeld heeft uiteraard te maken met mijn karakter, maar het heeft ook te maken met het feit dat de uitdagingen die er zijn ook vragen dat ik ze wil aanpakken. En ik denk dat dat ook een van de aspecten is die meespeelt bij een priester. Je moet in staat zijn ook om in een zekere flexibiliteit de nieuwe omstandigheden waarin je terechtkomt ook aan te pakken. Je moet die dus zelf aanpakken. En dat is niet altijd makkelijk. Nogmaals, we hebben niet altijd de tools daarvoor gekregen. Maar dan moet je die dan zelf zoeken. Of je moet minstens raad gaan vragen bij mensen die er dan wel in ontwikkeld zijn en daar wel mee bezig zijn. En hopen dat ze jou een beetje willen begeleiden op die nieuwe wegen die ontstaan. Als verkondiging niet uw ding is, dat is dan niet erg. Maar probeer dan iets te doen die even belangrijk is en even goed is om als priester een inbreng te hebben in de maatschappij van vandaag. En in de geloofsgemeenschap waar je voor staat ook. Dus, ja.
Dus eigenlijk als priester, u doelt op het nemen van verantwoordelijkheid?
Ja, ook. Ja. Ja, absoluut, ja. Ik denk dat dat ook niet zo makkelijk is vandaag. En ik kan me heel goed inbeelden dat voor sommige priesters dat heel zwaar is ook. Ik ken collega's die ook vragen van, ik wil mij dienstbaar opstellen, maar laat iemand anders de verantwoordelijkheid nemen. Misschien heeft dit ook kansen voor een nieuw kerkbeeld. Dat is dat gelovigen die beter competent zijn en beter ontwikkeld zijn, misschien dat als een diensttaak kunnen nemen om de priester te ontlasten en dat zij eindverantwoordelijkheid nemen rond bijvoorbeeld rond de parochie of rond werkingen die moeten gebeuren.
U haalde aan dat het ook niet altijd evident is in deze tijd, omdat het bodembedekkend katholicisme een beetje verdwenen is, dat het niet altijd evident is om te verkondigen, omdat u in de tijd dat het katholicisme nog wel aanwezig was, uw opleiding heeft gekregen, dus dat dat ook nog niet zo toegespitst was op deze tijd. Heeft u zelf als priester ook al soms negatieve dingen ervaren in het uitkomen voor uw priester zijn?
De meest traumatische periode is de periode rond de pedofilie kwestie, rond de jaren 2019, 11. Zo, dat heeft een heel zware impact gehad op mij ook. Ik weet dat ik daar op bepaalde momenten zelfs niet goed van was ook. Hyperventileren, s'avonds enzovoort. Omdat je opeens geconfronteerd wordt met een identiteit die als voor iedereen is. Opeens had ik het gevoel ook van elke priester wordt nu bekeken als een potentiële pedofiel. De schade die toen aangericht is en die eigenlijk in het verleden is aangericht en die door mensen terecht ons kwalijk werd genomen, dat heb ik voor een stuk ook op mijn schouders genomen, zonder dat ik dat wilde. Maar dat heb ik pas achteraf gerealiseerd na veel gesprekken, dat ik dat mij zo heb aangetrokken dat het mij ook heeft geraakt. Is er een schaamte geweest? Ja. Maar er is vooral ook een heel zware druk geweest toen in het functioneren. En de parochieploeg die ik toen had, op mijn vorige parochies, daar heb ik echt wel heel veel steun van gehad. Die hebben mij duidelijk gemaakt ook dat ik dat moest leren relativeren en dat ik de last die daar mee te maken had, voor een stuk moest durven naast me neerzetten, zonder dat ik de erkenning van de fouten die gebeurd zijn binnen de kerk wegveegde. Maar ja, dat is een van de moeilijkste periodes geweest waar ik zelf ook mee te maken heb gehad. Een ander iets wat niet altijd makkelijk is, is dat in de hervorming die nu bezig is in het Vlaamse landschap, het pastorale landschap, parochielandschap, dat dit niet altijd in dank aanvaard wordt. En dat daar het veranderen naar een nieuwe vorm van samenkomen, niet meer kerktoren gebonden, maar rond die figuur van Christus zelf, en dat staat dan los van de kerktoren, al begrijp ik natuurlijk de gevoeligheden daar rond, dat dit voor heel veel weerstand zorgt. En dat je voelt dat die plaatselijke gemeenschap soms eerder wil samenkomen rond de kerktoren dan veel eerder wil samenkomen rond Christus. Maar nu druk ik mij een beetje ongenuanceerd zwart-wit uit. Maar het is maar om de spanning te durven uit te drukken hoe dat het aanvoelt bij mezelf.
Ja. En u zei dat u ook in andere parochies hebt gestaan in het verleden. Bent u na uw seminarieopleiding, na uw priesterwijding, meteen parochiepriester geworden en dat ook altijd gebleven?
Ja. Ik had destijds aan de bisschop gevraagd of dat ik misschien eerst wat een aantal uren mocht lesgeven, maar monsieur Luisterman was daar toen zijn focus was weer eer van te investeren in parochiepastoraal en dus heb ik dat dan ook gedaan.
Ja. En voor u misschien dan een beetje over de concrete pastorale taken van een parochiepriester. Wat zijn voor u het mooiste dienstwerk eigenlijk dat u mag doen als priester?
De sacramentenpastoraal biedt de mogelijkheid om bij families of gezinnen binnen te treden in de meest intense momenten die zij beleven. En daar mag je voor een klein stukje toch wel deel van uitmaken. En dat is wel het mooiste. Het gaat van de ziekenzalving, wanneer iemand zwaar ziek is en bewust vraagt van ik wil echt gezalfd worden, ik wil ook aanvoelen dat Christus met mij meegaat. Dat is een sterk moment. Zeker als daar de familie bij is ook. Je voelt dat je daar voor een stuk ook mee mag leven met wat dan voor die familie toch wel heel belangrijk is. Als je een kind mag dopen, dat zijn de blije momenten. Maar evenzeer als iemand gestorven is en je de uitvaart mag voorgaan, ook daar heb je heel intense momenten. Je hoort ook dat mensen dan dingen vertellen die soms ook alleen maar voor uw oren zijn, maar op zich is dat niet zo belangrijk. Je voelt, je wordt meebetrokken in een heel belangrijk moment voor hen en dat ga je niet zomaar aan de kant schuiven. Dat draag je dan ook wel toch een paar dagen nog mee dat je daaraan denkt. En ook een verzoeningsgesprek, al zijn die er niet zoveel niet meer. Maar als iemand dan u in vertrouwen neemt en een gesprek vraagt en dan de biecht wil doen en het vergevingssacrament wil ontvangen, dan is dat iets dat je op dat moment hoort en dat je eigenlijk weer moet vergeten, bij manier van spreken. Maar dat is een uniek vertrouwensmoment tussen de penitent en tussen God zelf. En daar maak je voor een stuk ook deel van uit. Dus de sacramentenpastoraal is toch een heel bijzonder iets. Waar ik nu ook aan denk is, daar hebben we de laatste tijd wat over nagedacht ook, om de diaconie wat gestalte te geven. Het lukt heel moeilijk, wat een heel graag, omdat de voedselbankbedeling in Lebbeke stopte, hadden we graag het zelf overgenomen. We hadden willen samenwerken ook met de gemeente, maar dat voorlopig lukt het nog niet omwille van verkeerde percepties, denk ik, dat we nog een keer moeten doorprikken. Toen we daarover praten, soms komen mensen wel aan de deur ook. En ik probeer die, als het kan, binnen te vragen, maar niet altijd ook, omdat ik ook wel voel, dat is niet altijd een eerlijk gesprek die er nu gaat gebeuren. Dan deelt je toch ook wel in de moeilijkheden die mensen hebben vandaag in onze maatschappij. En ook dat is toch dat is ook een heel bijzonder moment die toch wel meespeelt in de pastoraal. Zo, je wordt mensen vertrouwen nu wel wat toe ook. Dat is, dat is dankbaar. Dat is heel dankbaar.
Ja. Het is weer tijd voor een muzikale onderbreking. We zetten dadelijk dan graag ons gesprek wat verder over uw taken, uw betrokkenheid bij het Liturgisch Centrum in Londen, waar dat u toch ook wel zich voor inzet.
Absoluut.
Welkom terug, beste luisteraars, in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met priester Geert Leenknecht. Hij is parochiepastoor van de parochie Lebbeke. En we hebben het daarnet ook een beetje gehad over uw leven als priester, over uw pastorale taken. Maar er is naast het werk of het dienstwerk als pastoor, heeft u ook nog een betrekking bij het Liturgisch Centrum in Londen. Zou u daar een beetje over willen vertellen? Wat doet u daar precies en hoe bent u daarmee betrokken geraakt?
Ja, in 2011 is op initiatief van twee Benedictijnen, James Leachman en Daniel McCarthy, een liturgisch instituut ontstaan dat een affiliatie is van Sant'Anselmo in Rome. Dat is het Pauselijk Instituut voor Liturgie. En dat de cursuscurriculum van hen volgt op masterniveau. En dus inleidende cursussen heeft met de bedoeling om de liturgie van binnenuit te leren kennen en op een kritisch-analytische wijze met de teksten en met de liturgie in de ruimste zin van het woord te leren omgaan. En om van daaruit verder onderzoek te doen die relevant kan zijn voor de pastorale implementatie en om wat beter ook in de theologie van de liturgie thuis te kunnen komen. Ik ben zelf cursussen gaan volgen in 2011, toen het startte. Ik ben er ook de eerste die afgestudeerd is als postgraduaat student. Heel kort, die connectie met de twee mensen daar, en samen ook met Ephraim Carr, die toen op dat moment rector was van van Sant'Anselmo zelf, van het Liturgisch Instituut in Rome, ben ik heel vlug meegetrokken in de werking ervan. Dus naast het feit dat de cursuscurriculum van Rome gebruikt wordt, worden de cursussen ook geaccrediteerd door KU Leuven, door de Faculteit voor Theologie, en staat het ook onder supervisie van professor Joris Heldhoff, die die cursussen mee helpt ondersteunen en mee promoot. Het is ook via hem trouwens dat ik eigenlijk in contact ben gekomen met het toen nieuw ontstaane instituut. Voor mij is dat een unieke kans om, laten we zeggen, 4 weken tot 6 weken op een jaar in een andere wereld terecht te komen, de academische wereld, maar tegelijk ook in de ontmoeting met de wereldkerk. Want ons instituut telt niet zo heel veel studenten omwille van de faciliteiten die er maar zijn, maar de cursussen rond liturgisch Latijn is wel iets dat veel succes kent. En we ontmoeten toch mensen uit verschillende werelddelen, uit de kerk die toch ruimer is dan ons Vlaamse gebeuren. En dat helpt mij ook wel om mijn perceptie op wat ik vandaag moet doen, of wat wij vandaag moeten doen, toch open te trekken en de uitdagingen die er zijn, ruimer te zien dan alleen maar ons eigen klein wereldje, dat soms ja, zich focust op kleine details, waarvan je soms denkt, ja, er zijn toch andere zaken waar we een stukje over reflecteren en blijven bij stilstaan.
En van waar de beslissing om bij te leren eigenlijk over liturgie? Is dat iets dat u heeft gemist in uw opleiding?
Ja, dus zeker een interesse die bij mij al heel lang aanwezig is. Ik had gehoopt, die periode rond de pedofilie-kwestie rond 2010, had ik toen de vraag gesteld of ik mocht gaan studeren, maar daar was toen niet zoveel ruimte voor. Ik had dan een bijzondere vraag van, ja, zou ik eventueel een soort van sabbatical year kunnen nemen? En goed, dan heb ik beslist, ik ga tijdens mijn werk ook nog bijstuderen. En eigenlijk op die manier was dat een unieke manier, om op 2 weken tijd heb je eigenlijk een semestercursus die je erdoor neemt. Dat is wel intens. Je moet heel veel lezen ook, dus het is niet alleen de cursussen volgen, maar je moet daarna natuurlijk ook nog verwerken en daarmee bezig zijn. Het is echt een gecondenseerd semester op 12 dagen tijd. Was een kans om daar veel uit te halen en veel mee te doen. En in liturgie is eigenlijk altijd mijn stokpaardje geweest, dus was ook een kans om daarin te groeien en om kritischer na te denken, wat betekent nu liturgie, waar ben ik mee bezig, wat krijg ik in handen en hoe werk ik daar nu ook mee?
Ja. En wat betekent liturgie?
Liturgie is de unieke manier waarin dat je met mensen op stap gaat in de ontmoeting met God. En God de ruimte laat om die mensen te ontmoeten en om met hen te praten en met hen bezig te zijn. Maar het is natuurlijk een ritueel gebeuren, het is een setting die niet zelf ontwikkeld wordt, al kan dat ook. Je kunt zelf ook liturgie ontwikkelen als je wilt. Binnen onze kerk hebben we natuurlijk het voordeel dat we een traditie hebben die de liturgie door de geschiedenis heen, met continue hervormingen, ook al lijkt dat niet altijd zo, ook al lijkt het soms als een monolithische blok die geplaatst wordt, maar die doorheen de geschiedenis zichzelf ook altijd heeft gecorrigeerd. Er zijn altijd wat uitwassen. En in de liturgiegeschiedenis zullen zien dat er ook heel veel correcties zijn gebeurd. Dus het geeft ook een stuk traditie mee. En dat heeft ook een vastheid die maakt dat je niet zomaar iets doet omdat je denkt dat het leuk is om te doen. Er is iets dat eraan vasthangt. Er zit een theologische betekenis achter. Wat je doet is geïnspireerd en heeft ook een betekenis die je best ook leert ontdekken, denk ik. Als je voorgaat in liturgie, is het ook goed dat je weet waarom dat je wat doet en welke teksten dat je gebruikt, hoe dat die ooit tot hun compositie zijn gekomen. Wat betekenen ze, wat hebben ze ons te zeggen vandaag? En dan treed je ook binnen in de spiritualiteit van die traditie.
En op dat vlak, u zegt, ja, ik heb er altijd een interesse voor gehad, maar ergens is het ook gebrekkig gebleven in mijn opleiding. Is er een gebrek aan begrijpen wat de liturgie is, misschien in onze kerk, hier in Vlaanderen?
Ja. Ik denk dat op 2 niveaus er een tekort is. 1, ik denk, in de tijd dat ik mijn priesteropleiding heb gekregen, werd er heel weinig geïnvesteerd in opleiding rond liturgie. En ik denk dat dat vandaag nog altijd zo is. De focus is soms op sacramentenpastoraal en de theologie, wat uiteraard heel belangrijk is. Maar het Tweede Vaticaans Conciliedocument over de liturgie, het eerste document dat trouwens is uitgekomen, zegt ook heel duidelijk dat aandacht voor goede liturgische vorming een van de prioriteiten moet zijn in de opleiding. En daarnaast is het ook iets wat belangrijk is voor mensen die liturgische verantwoordelijkheid nemen in het pastoraal werkveld. Medewerkers, mensen die zich verantwoordelijk voelen om voor te gaan of een aantal zaken te doen, is het goed dat ze weten wat ze doen ook. En heel dikwijls ondervind ik dat men af en toe naar een experimentele fase grijpt, maar niet goed weet van waar men uit vertrekt. Een goede kunstenaar die kan iemand natuurlijk schilderen of tekenen of beeldhouden. En als men in een andere tweede fase wat wil experimenteren, dan denk ik moet je eerst de basis kennen om iemand goed te kunnen schilderen. En dan mag je daar echt ook expressionistisch mee omgaan. Voor liturgie is dat ook zo. Je moet goed weten, wat is de basis van de liturgie? Waarover gaat het hem? Hoe bijbelgetrouw is ook liturgie? Want eigenlijk is liturgie altijd gebaseerd op de schriftteksten. Als je een goede analyse doet, zul je zien dat heel veel teksten eigenlijk uit de schrift genomen zijn. Begrijpen we de schrift al? En hoe implementeren we dat dan als we een nieuwe liturgie willen ontwikkelen? Maar misschien is het belangrijkste dat we eerst onze echte liturgie leren kennen. Wat biedt de kerk aan in haar liturgische vormen en waarover gaat dat ook? En wat betekent dat allemaal? Die teksten zelf, kunnen we die analyseren? Kunnen we verstaan wat ze ons eigenlijk te zeggen hebben ook aan spiritualiteit en aan theologie? En om die relatie tussen God en mens ook.
En is dat ook de bedoeling van het instituut, het liturgisch instituut?
Ja, het liturgisch instituut wil eigenlijk in... Eigenlijk is het uit praktische redenen ontstaan, omdat in Rome de wet in Italië zegt dat alle lessen in principe in het Italiaans moeten gegeven worden. Voor veel studenten van het buitenland, van andere werelddelen, is dat niet evident om Italiaans te leren. Het Engels is eerder een voertaal. Daar zijn wat onderhandelingen over om... Ondertussen zijn al wat Engelstalige cursussen binnengebracht in Sant'Anselmo. Maar eigenlijk is het ontstaan als een soort van reactie. Oké, we willen ook een pakket aanbieden dat zuiver Engelstalig is. Dat een taal is die voor iedereen begrijpbaar is. Dat is de praktische reden. De bedoeling is vooral om mensen te vormen die zich willen voorbereiden in diocesane commissies voor liturgie. Om hen voldoende skills mee te geven, zodat ze daarmee kunnen werken ook. Maar ook om andere mensen die interesse hebben of verantwoordelijkheid willen nemen in hun pastoraal werkveld, waar zij bezig zijn als vrijwilliger of als aangestelde, dat ze daar ook voldoende kennis krijgen van wat liturgie eigenlijk op fond is.
En is liturgie ook iets, omdat u zegt, ja, andere mensen die zich geroepen voelen, is dat ook bestemd voor mensen die geen priester zijn?
Ja. Ja, dus we hebben niet zo heel veel, maar we hebben wel mensen die langskomen en die ook vanuit die interesse als gedoopte naar ons instituut komen en verantwoordelijkheid ook willen nemen, of soms gewoon maar uit interesse. Maar uiteindelijk is liturgie een samenspel van heel veel verschillende mensen, dus het gaat niet, het is geen priester iets, het is iets van alle gedoopten. En in dat opzicht is die vorming uiteraard bedoeld voor iedereen die zich in de liturgie betrokken wil voelen of wil meewerken of gewoon interesse heeft, omdat je als gelovig ook in de liturgie een plaats hebt.
We gaan er weer even tussenuit voor een muzikale onderbreking en zullen het dan dadelijk, als het goed is, nog een beetje hebben over uw spiritualiteit en geloofsleven.
Oh.
Welkom terug, beste luisteraars. In De Kerk Leeft, we zijn vandaag in gesprek met eerwaarde heer Geert Leenknecht. Hij is pastoor van de parochie Lebbeke en daarnaast ook actief in het liturgisch instituut in Londen dat verbonden is met het, ja, het Pauselijk Liturgisch Instituut. In dit laatste deel, want de tijd, ja, loopt door, het gaat altijd snel voorbij, zo'n interview, zou ik het toch nog willen hebben over uw geloofsleven. Het zijn vragen die ik vaker stel aan priesters. Mijn eerste vraag, hoe ziet uw gebedsleven er nu uit?
Ja, dus voor mij is het morgengebed het belangrijkste en het avondgebed. En tussendoor probeer ik af en toe wel een kort moment te houden, maar het liturgische tijdengebed, zoals ik het zou moeten doen met het middaggebed, lukt mij heel dikwijls niet. Ondertussen ben ik wel iets vergemakkelijkt, omdat ik nu een app heb. Het is wel de Engelstalige app die ik gebruik. Maar die helpt mij ook om mijn brevier, bij manier van spreken, de Universalis heb ik, om mijn brevier eigenlijk in de pocket mee te hebben. En die durf ik ook wel een keer aan te klikken om dan tussendoor, als ik ergens moet wachten of zo, een keer het gebed te doen. Maar eigenlijk is het sterkste moment is voor mij het morgengebed, waar ik toch een half uur ruim tijd neem om klaar te maken. En voor mijn ontbijt altijd. Ik heb het vaste uur om 8 uur te ontbijten. En dus de tijd ervoor, rond 7:15, doe ik mijn morgengebed. 'S Avonds is dat wat korter. Is een overweging ook van wat is goed geweest, niet goed geweest. Wat probeer ik uit handen te geven. Maar de realiteit is dat ik soms toch nog veel van wat er in de dag is gebeurd, mee in mijn bed nemen. En dan blijft dat soms wat tollen in mijn hoofd. Dus ik ga, aan, zoals we op zijn Vlaams zeggen, aan ons Here moeten vragen dat hij mij soms af en toe die dingen afneemt en dat ik rustig kan slapen.
U haalde daarnet aan dat de periodes van eenzaamheid soms, dat ook wel periodes zijn die u gebruikt voor inkeer. We hebben nu de coronaperiode hopelijk stilaan achter de rug. Heeft u dat ook beleefd als een tijd van verinnerlijking?
Misschien, als ik dat mag zeggen, maar die eerste weken was ik heb ik de ervaring wat ik meestal krijg als ik op verlof vertrek. Dat was zo een ontlading. Als ik op verlof vertrek, is het meestal zo, als ik de deur dicht doe en ik ben weg, dan gebeurt het niet zelden dat de vrienden waarmee ik op stap ga, dan weten van, oei, hij zal waarschijnlijk weer wat ziek worden of is al wat... En dat is zo een ontlading die ik dan kreeg. En dat was ook nu zo met de coronatijd. Ik had zo, ja, toch een week en een half, zo wat een heel grote, zware vermoeidheid. En ik was aan het loslaten. Het heeft mij zeker geholpen om na te denken over hoe wij in de kerk werken aan vergaderingen. Dat is, en ik denk dat veel priesters mij zullen gelijk geven, het moet niet, maar ik denk dat ze het wel zullen herkennen. De vergaderdruk is soms zo groot. Minstens 2 of soms 3 vergaderingen per dag of 's avonds zijn dikwijls volzet met vergaderingen. En het geeft mij doen realiseren, is dit nu het belangrijkste? Kunnen we niet op een andere manier ook werken? Kunnen we niet van meer lossen met een aantal zaken rondgaan? Moet het ook allemaal zo strikt en gelimiteerd binnen de lijntjes besproken worden? En ik wil niets afdoen van het feit dat we met veel mensen overleg moeten hebben, maar de rust die er is gekomen ook, eigenlijk is dat mijn punt, de rust die is gekomen, heeft mij doen beseffen ook dat mijn leven gaat verder, maar ik heb ook wel recht om af en toe te ademen en ruimte te creëren om misschien nog meer dan vroeger tot inkeer te komen. Misschien is dat ook de leeftijd die wel begint te komen, maar het geeft mij heel veel kansen geboden om na te denken van waar ben ik mee bezig en waar zou ik misschien mijn prioriteiten iets mogen laten verschuiven. En dus wat je daarnet zei over stilte en eenzaamheid, soms is het alleen zijn een goede kans om tot stilte te komen en om tot inkeer te komen. En dat heb ik wel ervaren ook in de coronatijd. Ik denk altijd aan die spreuk die voor iemand die naar de abdij van Westvleteren al geweest is. Er is daar een ijzeren poort en voor de ingang staat daar boven O stille zaligheid, o zalige stilte, of o zalige, ik ben het nu vergeten. Ze. Ja, iets in die zin is, o zalige stilte, o stille zaligheid. Misschien is dat wel iets dat ik mag meenemen ook.
In de coronaperiode heeft u ook op bepaalde manieren uw parochianen proberen nabij te zijn. Zo heeft u dagelijks de Eucharistie via livestream uitgezonden.
Ja. Er zijn twee dingen die... die coronatijd heeft mij wel getroffen ook. De impact die het geeft op zoveel mensen. Het sterven van heel veel mensen ook. Het getroffen worden. Niet alleen ziek, maar ook in alle andere facetten van het leven. Dat heeft mij heel erg geraakt. En het initiatief van de paus om op die vrijdag toen, daar in alle stilte, eenzaamheid en dat verlaten Sint-Pietersplein met het sacrament te staan, ter zegen voor de hele wereld en voor alle mensen en hen daaraan toe te vertrouwen, heb ik dit eigenlijk overgenomen. Ik dacht, ik kan niet veel doen. Ik mocht eigenlijk nergens naartoe gaan. Ik vond, ik moet ook iets doen. En het tegenover zoveel inzet die er op dat moment is geweest en zoveel mensen die zorg hebben gedaan voor anderen, is hetgeen wat ik gedaan heb eigenlijk heel relatief. Dus ervoor zorgen dat er een viering was die men kon volgen en waar men eventueel wat moed kon uitputten of inspiratie kon uitputten. En dagelijks stond ik ook met het heilig sacrament aan de poort, buiten, voor een korte tijd na een aanbiddingsmoment die ik zelf hield en het dan naar buiten bracht. In het begin mocht er geen samenscholingsverbod zijn, dus we lieten het uur niet weten. Tot op een bepaald moment dat er toch mensen begonnen te komen en het samenscholingsverbod was nog altijd in stand te houden. Dan hebben we een ander uur gekozen om verwarring teweeg te brengen. Maar dan op het laatste, met de versoepeling, kwamen toch wel wat verschillende mensen ook naar het plein en verspreidden zich met een meter en een half afstand. Ja, het was iets heel bijzonders. Ja.
Het heeft ook vertroosting gebracht aan de mensen.
Ja, dat hoor ik ook wel, dat mensen voor een stuk daar graag naartoe kwamen om zich een zekere toevertrouwen. Ook de viering, de livestreamingen, daar hebben mensen toch wel wat troost uitgeput. Men was ook beperkt voor veel mensen. Men moest binnen die paar vierkante meters blijven, men mocht niet buiten. Dat was... ik kan me inbeelden dat die impact niet onbelangrijk was ook.
U zei daarnet dat u ook momenten dan voor u de zegen gaf van stille aanbidding hield. Wat is de plaats van de Eucharistie en de aanbidding in uw leven?
De Eucharistie is natuurlijk een centraal sacrament. Hè. Het is zoals men destijds ook heeft gezegd in het concilie, het is uiteindelijk de bron van waaruit alles ontspringt en het hoogtepunt. Ik ondervind ook wel dat ik daar heel sterk ben in gegroeid, ook dat die Eucharistie, waar ik misschien in het verleden, toen ik jonger was, meer aandacht had aan de vorm en hoe ik het allemaal goed deed en of het wel overkwam enzovoort, ik nu veel meer voorga en niet meer zozeer rond die zaken bekommer ben, maar zelf er probeer van te leven en er ook weer uit te komen als iemand die ook gevoed is door Christus, die Christus mocht in de gemeenschap brengen, maar die tegelijk ook zelf ook iemand ben die er verrijkt uitkomt, of toch met een zending weer op weg kan gaan voor de komende periode. Dus ja, je ondervindt ook wel dat de percepties die je zelf hebt rond een aantal zaken, ook met de jaren dat je ermee bezig bent en met je persoonlijke ontwikkeling ook zelf veranderen. Hè.
U zegt gesterkt door Christus. Wie is Christus voor u? Wie is Jezus voor u?
Ja, dat is een gemakkelijke vraag, maar met een complex antwoord. Hè. Ik denk als je als gedoopt in het leven wilt staan, dat je moet proberen om hem op de eerste plaats te stellen. En hem aan het woord te laten. En dat is moeilijk. De uitdagingen vandaag zijn dat we zo vrijgevochten zijn en dat we zelf graag ons eigen woord hebben en soms ook graag ons eigen laatste woord hebben. Of dat we niet goed begrijpen waarom dat iemand ons zou moeten zeggen wat wij moeten doen. En dan Christus laten spreken door de woorden van het evangelie of door de toevallige ontmoeting van iemand die een woord tegen u spreekt of door een actie die aan u gebeurt, dat is, is mooi voor een moment wanneer het mij uitkomt, wanneer het in mijn kraam past, wanneer het mij goed uitkomt. Maar het is al wat moeilijker wanneer het een uitdaging wordt om net te reflecteren van, tja, misschien moet ik het toch wel wat anders doen. Misschien moet ik een stukje van mezelf aan de kant schuiven. Ook al is mijn persoonlijkheid en wie ik ben en mijn eigenheid en mijn inbreng heel belangrijk, want het is mij dat hij gebruikt. Maar het gaat niet om mij, het gaat om hem. Dat is denk ik, ja, dat is moeilijk te vertalen soms. En het vraagt een uitdaging ook. Wie is Christus voor mij is zeker de bron van waaruit ik leef en van waaruit ik mens wil zijn en in de wereld wil staan. En soms vergeet ik het. Dan realiseer ik mij, oeps, ja, ik heb dat nu gezegd nu. En misschien doe ik straks iets waarvan ik dan denk, ja, maar Geert, weet je nu wat je daarnet gezegd hebt? Dan vrees ik dat wel. En die confrontatie is natuurlijk altijd een unieke kans om weer tot verzoening te komen. En het doet mij nadenken soms. Ik ben nogal direct van aard. Dat ik het meestal goed bedoel. En soms moet ik nadenken, wie spreekt er hier nu eigenlijk? Heb ik de bedoeling om dat er iets goed zou gerealiseerd worden? Of misschien iets zou gecorrigeerd worden? Of beter anders gebeurd? Of gaat dat nu vanuit uzelf ook weer? Christus maakt mij altijd als spiegelbeeld, brengt hij bij mij naar boven, van wie zijt gij en wie ben ik? En die vraag is een continue vraag, in, denk ik, in elk moment van het leven van iemand. Welk spiegelbeeld zie ik in Christus? Zie ik mezelf? Of mag hij in mij getransponeerd worden? Mag hij in mij herkenbaar worden? Het is een uitdaging. Ja. Het is zeker een uitdaging, dat denk ik. Dat is duidelijk.
Toch degene van wie u, ook al schiet u soms tekort, zoals u zegt, wil dat hij het centrum van uw leven mag zijn.
Ja, absoluut. Ja.
Dan als laatste vraag. U bent eigenlijk ook rector of toch verantwoordelijk voor een mariaal heiligdom. Wat is de plaats van Onze Lieve Vrouw in uw parochie, maar ook in uw persoonlijk leven?
Nou, misschien moeten we aan de bisschop vragen dat hij mij de titel van rector geeft. ik ben van thuis uit afkomstig van een bedevaartsoord, Dadezele, in de West-Vlaanderen. Een gekend bedevaartsoord. En ik ben nu benoemd in Lebbeke, dat het oudste bedevaartsoord van Oost-Vlaanderen is. Waar nog een sterke mariale devotie is voor de plaatselijke gemeenschap en de mensen die daar in de buurt wonen. Maria heeft voor mij een heel belangrijke plaats gekregen toen ik al jong was. Alleen al omdat ik van thuis uit, van 's morgens vroeg hoorden wij in de meimaand mensen, de Franse Polen, die van over de grens al biddende te voet trokken naar Dadezele. We konden die van 's morgens vroeg om 6 uur horen zingen. En die passeerden dan langs ons huis. En als kind hoorde dat dan. Dat heeft een geweldige indruk ook. Die meimaand, dat was heel veel mensen die toen in die tijd nog kwamen. Af en toe ging daar als mensen naar wat mee gaan helpen ook. En die Maria-figuur staat daar ook heel centraal in de kerk. Een heel klein beeldje, een mooi beeldje. Ik heb dat beeld ook nog bij mij van mijn moeder gekregen toen ik naar het seminarium ging. Dat beeld heb ik nog altijd. Zij heeft altijd een zeer centrale plaats gehad. Wie is Maria voor mij? Ik denk dat het 8e hoofdstuk van het conciliedocument Lumen Gentium een hele mooie samenvatting is van wie Maria eigenlijk voor ons kan zijn. Niet alleen wordt ze geplaatst binnen de traditie van het Oude Testament en het Nieuw Testament, maar haar karaktertrekken worden ook meegegeven. Zij heeft zoveel titels gekregen die ons telkens doen reflecteren wie is zij nu en naar wie verwijst ze. En dat laatste, denk ik, is heel belangrijk, dat je haar altijd als een doorverwijster ziet, maar als een hulp. Iemand die meegaat, zoals een mama ook, ons allemaal heeft begeleid en heeft geknuffeld en getroost en een duwtje heeft gegeven of soms heeft berispt of soms heeft... Ze heeft ons geholpen zoals zoals moeders zo dikwijls doen, om meer mens te worden. Wel, Maria is zo die moeder die ons helpt om meer christenmens te worden in onze relatie met Christus, om hem te leren graag zien en om onszelf ook graag te zien en in de juiste verhoudingen te komen te staan.
Waarde, heel hartelijk dank voor uw komst en voor uw mooie getuigenis. Altijd welkom bij Radio Maria.
Dank u wel.